Dreiging uit het verleden. Een vervolg op de Matt Melden Science Fiction hoorspelreeks van Paul van Herk. Geschreven door Peter Schrama, bewerkt en voorgelezen door Jack Mulder. Aflevering 8. Hoofdstuk 13. Een barre vlucht. Jason grinnikte nog wat na toen zijn aandacht werd getrokken door een gillend geluid in de verte. Hij keek achterom en voelde zijn nekharen prikken. Blauwe zwaailichten en het bevelende geblaar van een sirene kwamen langzaam dichterbij.
Het zal toch niet, begon hij.
Maar het zou wel. Tussen de twee nerveus flitsende zwaailichten prijkte de tekst Politia.
Verdomme, nu al? Die hebben ons gauw gevonden. Ik had verdorie gehoopt dat we meer tijd zouden krijgen, riep hij boos.
Shirley antwoordde niet, maar trapte het gas vol in en keek schichtig in het spiegeltje. De patrouillewagen liep op hen in. Logisch, elke auto, en zeker een politieauto, was sneller dan hun eigen oude schicht. Lang zouden ze hun voorsprong niet meer kunnen handhaven. Gespannen speurend zag ze in de verte een zandpad dat de weg kruiste en verder op de bergen inleidde. De politieauto reed nu bedreigend dicht achter hen en bewoog naar links voor een inhaalmanoeuvre. Een seconde later reed de wagen naast hen. Shirley keek opzij en zag in een flits de rechtse van de twee agenten pal in het gezicht. De man trok zijn arm onder zijn veiligheidsgordel uit. Greep hij naar iets? Ze keek weer vooruit. 20 meter verderop was het zandpad. Met alle kracht die ze in haar rechterbeen had, trapte ze op de rem terwijl ze een ruk aan het stuur gaf. Gierend slipte de auto een kwartslag om en belandde in de met gruis en grit gevulde kuilen van het pad.
Gas! Brulde Jason.
Stenen sloegen tegen de bodem aan en achter hen wolkte het zand hoog op. De politieauto schoot door, dan gloeiden de remlichten op en er verschenen twee witte lichten.
Hij rijdt achteruit terug,
riep Jason, geschrokken maar vol bewondering voor de stuurmanskunst van Shirley.
Deze race kunnen we niet winnen, Jason, het moet anders. Op deze manier raken we ze niet kwijt.
In de spiegel zag Shirley de lichtbundels van hun achtervolgers wild op en neer zwiepen in de stofwolken. Het terrein werd weer heuvelachtig, met rechts een enkele meters diep ravijn. Shirley dwong haar angst naar de achtergrond en bleef hard doorrijden. Misschien wel te hard voor een weg als deze. Bij een scherpe bocht voelde ze hoe de achterkant van de wagen uitbrak en gevaarlijk dicht bij de rand van het ravijn kwam. Opeens schoot haar een krankzinnig idee door het hoofd. Het pad liep hier tamelijk steil omhoog, waardoor de afgrond dieper werd. Ze moesten de auto dumpen in die diepte en dan te voet verder vluchten. Even schudde ze het hoofd. Het idee leek te wild.
Zie je daar dat groepje scheefstaande bomen? Daar minder ik vaart en dan spring jij uit de auto. Verstop je en zodra het kan klim je de weg weer op. Ik zoek je op daar verderop waar de weg om die rotsen heen slingert. Ja, maar...
Nee, doe nou geen discussie. Doe nou wat ik zeg, Jay. Het is onze enige kans. En neem de computertas mee. Het groepje bomen kwam snel dichterbij. Jason probeerde het portier vast open te maken, maar de rijwind verhinderde dat. Hij haakte één arm in de hengsels van de tas. Shirley remde, de deur vloog open en Jason dook naar buiten. Onmiddellijk gaf Shirley weer vol gas en scheurde weg. Jason had de snelheid onderschat. Hij landde verkeerd, hij viel en de tas schoot los van zijn arm. Jay rolde een aantal keren om zijn as, kwam aan de rand van de weg tot stilstand, sprong op, rende terug naar de plek waar hij de tas zag liggen en dook weg achter een rotsblok. Geen moment te vroeg, want nog geen halve minuut later kwam de politieauto voorbij razen. Toen Jason voorzichtig om een hoek van de rots gluurde, prikte het opwolkende stof gevoelig in zijn ogen. Hij wreef, maar dat maakte de pijn alleen maar erger. Toen hij eindelijk weer wat kon zien, mengde in de verte het blauw van de zwaailichten met het rood van de achterlichten tot een lila neerdalend stofgordijn. Jason slaakte een zucht van opluchting en probeerde te bedenken hoe die ongezien bovenaan de heuvel moest komen. Dan dreunde ergens verderop een luide ontploffing. De knal galmde sinister heen en weer tussen de rotswanden. De opluchting die Jason even had gevoeld verdween en kwam terug als een ijskoude hand die zich om zijn hart legde.
Shirley, ze zou toch niet... Nee, hij weigerde koppig om dat te geloven. Vastberaden verpakte hij de tas naar zijn andere hand en spurt de voorovergebogen de heuvel op, zoveel mogelijk gebruikmakend van de dekking die de rotsen boden. Toen hij het hoogste punt bereikt had, verstopte hij zich zo goed mogelijk tussen een rotsblok en een manshoge cactus. Vanuit die positie kon hij de omgeving goed overzien. Wanneer Shirley boven kwam, zou hij haar niet mislopen. Hij keek om zich heen en hij zag hoe verderop wolken vette zwarte rook omhoog slierden. Dat moest de plek zijn waar Shirley... Hij durfde niet verder te denken uit angst het aan te roepen en kon niet anders doen dan wachten. Eindeloos vertwijfeld wachten. Een uur verstreek. De zwarte rook was ondertussen verwaaid. Nog steeds geen glimp van Shirley. Niets wees erop dat er andere mensen in de buurt waren. De wanhoop nabij vroeg hij zich af of hij niet beter naar de plek kon gaan waar hij de rook had gezien. Plotseling schrok hij op. Een schrapend geluid. Een steentje? Jason spitste de oren en keek in de richting waar hij het geluid had gehoord. Het kon Shirley zijn, of de wind, of de politie. Maar dan kwam, achter een richel, een blond, volkomen verwaaid kapsel omhoog en een warme golf spoelde over Jason heen. Alle voorzichtigheid vergetend sprong hij op en begon te hollen. Voor Shirley iets kon zeggen, had hij haar al in zijn armen genomen en omhelsde hij haar alsof hij haar nooit meer wilde loslaten. Shirley maakte zich los uit zijn omarming. "Het is nog geen tijd voor een feestje, Jay," zei ze treurig. "We staan hier te veel in het zicht." En terwijl ze naar Jason's verborgen plek achter de rotsen in de cactus liepen, zei ze... "Toen jij uit de auto gesprongen was, bedacht ik, er zijn maar twee mogelijkheden. Of ze krijgen me gewoon te pakken, of ik krijg een ongeluk." "Ja, toen ik die klap hoorde en die rook zag, toen dacht ik echt dat je... dat we elkaar nooit weer zouden zien." Jason zweeg even. "Wat is er nou echt gebeurd?" "Ik ben doorgereden, zo hard mogelijk. En toen was er opeens een scherpe bocht naar links, maar de weg... die liep daar schuin af naar rechts toe, dus net de verkeerde kant op, in de richting van het ravijn, van die diepte. Ik dacht dat ik er geweest was." Haar stem trilde en Jason sloeg zijn arm om haar heen. "Ik remde en ik zag die diepte op me afkomen. Ik dacht echt van, dat was het dan." Jay veegde een haarlok van haar betraande wang. "En toen ging het toch nog goed. Ik ben uitgestapt en toen dacht ik, er is nog maar heel weinig voor nodig om hem over de rand te duwen, die auto. En dat heb ik gedaan. Het was er zo scheef, er was echt niks voor nodig. Toen ik duwde, gaf hij zo mee dat ik zelf ook bijna... En door de remsporen leek het net alsof dat ook zo was. Beneden, meters in de diepte, vloog hij in brand. Ik dook lang uit achter een rotsblok en nog geen tientallen later kwam de politieauto de bocht om. Ik kon net zien dat ze uitstapten om over de rand te kijken naar het wrak. De ene agent die zei iets van muerte en de andere van loco gringos. Ze denken dus dat we dood zijn. Het zal wel anders worden als ze het wrak onderzoeken, maar voorlopig hebben we even de tijd om te maken dat we wegkomen. Ik ben zo zachtjes mogelijk teruggekropen totdat ik wist dat ze me niet meer konden zien en toen heb ik het op een loper gezet," ging ze verder. Jason trok zijn veldfles. "Ja, drink maar wat. Maar wees er zuinig mee, het is het enige water dat we bij ons hebben. En dan moeten we maken dat we wegkomen voordat ze ontdekken dat we niet in die auto zitten." Shirley nam een klein slokje en vertrok haar gezicht toen ze het lauwwarm geworden water proefde. Maar haar angst voor de dorst won het van de weerzin tegen de weeën smaak en met tegenzin slikte ze het weg. Ze sloot de veldfles en gaf hem terug aan Jason. "Laten we gaan," zei ze en stond op.
"Nou, zo snel hoeft het nou ook weer niet," lachte Jason. "We zullen toch eerst moeten bedenken waar we heen kunnen. Ergens waar we aan water kunnen komen."
Shirley zuchtte. "Eerlijk gezegd, ik heb benen van lood, geloof ik. Het was een hele klim, hoor, hier naartoe." Jason trok haar dichter tegen zich aan.
"Geen probleem, Shirley. We gaan eerst wat uitrusten. Dat kan nog best. Je zult zien dat het uren duurt voordat de hulptroepen het wrak komen onderzoeken. De belangrijkste vraag is, waar gaan we heen? We hebben niks te eten bij ons en maar een paar slokken water. Zonder voedsel kunnen we misschien nog een paar dagen, maar zonder water niet. In deze hitte transpireer je liters vocht weg. We zullen dus toch echt een stadje of een dorpje moeten zoeken, Ook al worden we gezocht en ook al zijn onze foto's op tv geweest. We moeten het risico nemen, want zonder water en voedsel overleven we het niet, hoe dan ook.
Hij pakte zijn laptop uit de tas en even later verscheen er een kaart van Peru op het scherm. Hij wees.
Hier zitten wij en hier, dit gehuchtje, dat is het dichtst erbij zo te zien.
Tjoe, zie je dat? Hemelsbreed is het wel een mijl of 10 hier vandaan. En dan met al die heuvels erbij is het in werkelijkheid wel 12, 13, misschien wel 14 mijl. Het eerste stukje zouden we nog langs de weg kunnen lopen, maar vanaf hier, kijk, hier slingert die weg de verkeerde kant op. En de kans dat de politie ons daar vindt, wordt natuurlijk ook steeds groter. Vanaf daar zouden we dus een stuk dwars door de woestijn moeten. Dat betekent dat we met weinig water een zware tocht door slecht terrein voor de boeg hebben. Of we geven ons aan en we worden opgesloten. Daar hou ik niet van. Maar ja, zo'n voettocht is levensgevaarlijk. Daar hou ik ook niet van.
Shirley glimlachte wrang.
En toch, zo'n voettocht lijkt me het minste slecht. Ik bedoel, als we worden opgesloten, dan is het maar helemaal de vraag of we nog vrij zullen komen voordat de catastrofe toeslaat. Als we dan in het cachot zitten, dan zitten we als ratten in de val. In de chaos die dan uitbreekt, zal iedereen bij zijn gezin willen zijn. Ook de cipiers en de rest van het gevangenispersoneel. En dacht je dat er dan nog iemand voor de gevangenen komt zorgen? Die zullen aan hun lot worden overgelaten en omkomen van honger en dorst. Bovendien zit het er dik in dat we van elkaar gescheiden worden. Nee hoor, ik blijf het liefste dicht bij jou en dan neem ik de honger en de dorst wel op de koop toe.
Ze pakte met beide handen zijn hoofd, trok hem dichterbij en kuste hem zonder de verlegenheid die ze vroeger wel eens had gevoeld.
Het zweet gutste in straaltjes van hun voorhoofden. De druppels baanden zich een weg door hun wenkbrauwen heen en prikten in de ogen. De kleren plakten aan rug en armen en hinderden zo bij elke beweging. En het ergste was, er stond geen zuchtje wind, zodat hun kletsnatte lichamen niet afkoelden. De zon zinderde onbarmhartig omlaag in de zandvlakte waar ze nu liepen en maakte het mulle zand zo warm dat ze het dwars door hun schoenen heen konden voelen. De lucht trilde door de opstijgende warmte en vertekende het beeld van de horizon tot een zenuwachtig sidderende golflijn. Iedere stap was een kwelling en Jason vroeg zich af of ze er wel zo verstandig aan hadden gedaan om aan deze tocht te beginnen. Uren hadden ze nu gelopen en het water was bijna op. Ze waren er zuinig mee geweest, maar in deze oven was de behoefte aan water onweerstaanbaar. In het begin hadden ze veel gepraat, maar gaandeweg was de conversatie stilgevallen en sjokten ze zwijgend naast elkaar, gekweld door de dorst en verzonken in de eigen gedachten. Af en toe klonk er gezoem. Van welk insect kon dat zijn? Jay verbaasde zich, maar zag niets. Toen richtte hij zijn blik weer omlaag en concentreerde zich op zijn voeten. De ene voor de andere voor de ene voor de andere voor de ene. Hij wilde iets zeggen, maar het enige dat er kwam was een droge kuch. Toen bukte hij zich, grabbelde naar een kiezelsteentje en stak dat in zijn mond.
Wat doe je nou? Kiezelsteentje, zei Jason moeilijk. Stop een kiezeltje in je mond en sappel erop. Het zet je speekselklieren aan het werk. Dan lijkt je dorst minder. Ik heb dus ergens gelezen. Hier, neem deze maar. Het zand is eraf. Het zit al in mijn maag.
Het voorstel om midden in de woestijn op een steentje te gaan sabbelen kwam Shirley nogal vreemd voor. Maar de truc leek te werken, want het speeksel kwam als vanzelf en de droogte in haar mond leek er wat minder door.
Kom Shirley, we moeten door. En bij die heuvel daar, hij wees, daar moeten we het water zien aan te vullen, want anders dan ziet het er slecht voor ons uit, zei Jason.
Shirley keek en begon zachtjes te neuriën. En zo, een heel klein beetje gesterkt door een aarzelend vleugje nieuwe moed, liepen ze in de richting van de heuvel in de verte. De tocht duurde uren. Naarmate ze verder vooruit kwamen, leek de heuvel wel naar achteren te schuiven. Maar eindelijk bereikten ze toch de voet ervan. De heuvel moest ooit een heuse berg zijn geweest. Wind en stuivend zand hadden de scherpste pieken weggeschuurd. van één enorme rots was voornamelijk de basis weggeslepen en de bovenkant ervan hing als een dreigende, vooroverhellende scherf boven hen. Ze liepen dicht langs die steile wand in de hoop beschut te zijn tegen de gloed van de nu ondergaande zon. Maar helaas, de hete rotsmassa straalde de verzamelde warmte van de afgelopen dag ongenadig van zich af. Moeizaam, af en toe geplaagd door het zoemen van een onzichtbaar insect, ploegden ze voort door het zand, gekweld door de dorst en de uitputting nabij. Maar opeens, nadat ze om een naar voren stekende rotspunt waren geschokt, was daar een zwarte opening in de rotswand. De uitputting nabij liep Jason erop af. Het was de ingang van een grot.
Kijk nou eens, zijn stem klonk schor. Misschien kunnen we hier uitrusten. Eerst maar eens kijken of het veilig is. Koud zal het niet worden vannacht. Het gesteente blijft vast nog heel lang warm.
Hij liep de grot in en de duisternis omspoelde hem. Even zag hij helemaal niets meer en hij bleef staan om zijn ogen te laten wennen. Vage vormen werden zichtbaar. Het weinige licht dat door de ingang van de grot naar binnen viel, was net voldoende om de wanden te kunnen zien. De spelonk was minder diep dan hij aanvankelijk had gedacht. De holte was ten hoogste 1,30 meter lang, 1 paar meter breed en ook ongeveer zo hoog. De wanden waren relatief vlak, net als de vloer en het plafond. Jay zag geen stalagmieten of stalactieten.
Geen water dus,
concludeerde hij teleurgesteld. Zijn ogen raakten inmiddels aan de duisternis gewend en hij kon steeds meer onderscheiden. Hij inspecteerde minutieus de hele ruimte om zeker te zijn dat ze geen slangennest zouden verstoren. Hij controleerde ieder hoekje en gaatje en eindelijk riep hij Shirley. Het was veilig om binnen te komen. Op Jason's roepen pakte Shirley de tas, die nog in het zand voor de ingang van het hol lag, en voorzichtig liep ze naar binnen. Het was aardedonker in de grot en ze bleef even staan om haar ogen aan de duisternis te laten wennen. Daarna schuifelde ze voorzichtig verder. Na een paar passen voelde ze de bodem licht afhellen. Er lag hier meer gruis. Het kraakte onder haar voeten.
Waar ben je?
Vroeg ze. Haar stem weerkaatste tegen de wanden.
Jason?
De stilte werd nu griezelig.
Toen nou, Jane, nu even geen grappen hoor. Laat even horen waar je bent, dan kom ik naar je toe.
Ze riep het gepikeerd, maar Jay antwoordde niet. Shirley's ergernis sloeg om in bezorgdheid. Jay kon soms hele flauwe grappen uithalen, maar op een moment als dit zou hij heus antwoord geven. Er moest dus iets met hem aan de hand zijn. Ze liet haar voorzichtigheid varen en versnelde haar pas. Ze gleed bijna uit over een rollend kiezelsteentje en struikelde toen over iets dat meegaf. Ze tuurde omlaag.
Jason!
Ze hurkte bij zijn lichaam en voelde angstig aan zijn borst. Jason ademde. Sneller dan normaal, maar ademend deed hij. Enigszins opgelucht tastte ze verder en vond zijn hoofd en nek. Na wat zoeken vond ze de klop van zijn halsslagader. De hartslag was veel te snel. Ze legde haar hand op zijn voorhoofd. Kletsnat. Had ik maar een lichtje, dacht ze vertwijfeld. Door de hurkhouding kreeg ze kramp in haar kuiten en daarom ging ze op de grond zitten, bijna op de tas die ze in de consternatie helemaal was vergeten.
Maar natuurlijk, ze had licht, de laptop.
Ze deed een schietgebedje dat de accu niet leeg zou zijn, pakte de computer uit, zette hem op de grond, startte het ding op en draaide het scherm naar Jason. Even later viel een bleekblauw licht op zijn gezicht. Shirley schrok van de lijkbleke kleur en de gesloten ogen, maar ze begreep dat dat, althans gedeeltelijk, door het blauw van het licht kwam. Jay's borst bewoog nog steeds op en neer, kort, stotend.
Wat is er met hem?
Dacht ze paniekerig. Maar ze besefte dat ze Jason niet zou helpen door in paniek te raken en ze vermande zich. Ze ging zitten, nam zijn hand in de hare en drukte die tegen haar wang. De hand voelde erg warm aan. Zou die soms een zonnesteek opgelopen hebben? In dit klimaat zou dat heel goed kunnen. Haar gedachten dwaalden terug naar de EHBO-cursus die ze jaren geleden eens had gedaan. Ze probeerde zich de woorden van de instructeur weer voor de geest te halen.
Bij een zonnesteek is het lichaam niet meer in staat om de juiste temperatuur van 100 graden Fahrenheit, oftewel 37 graden Celsius, te handhaven. Vaak veroorzaakt door een verstoorde vochtbalans. De belangrijkste symptomen zijn hoofdpijn, verwardheid, een te hoge temperatuur, hartslag en ademhaling. En in de ergste gevallen kan iemand bewusteloos raken en uiteindelijk zelfs overlijden. Het is zaak om het slachtoffer uit de warme omgeving te halen en te koelen wanneer de lichaamstemperatuur te hoog is. Om de vochtbalans weer te herstellen moet de patiënt voldoende drinken. Als het slachtoffer het bewustzijn al verloren heeft, moet hem voorzichtig vocht worden toegediend. Niet te veel ineens, anders verslikt hij zich en komt het vocht in de longen.
Zoiets had hij gezegd. Ze vertrok haar mond bij deze herinnering. Jason was nu weliswaar in een koele omgeving, maar ze kon geen vocht toedienen, laat staan te veel ineens. Hun laatste water hadden ze een kwartier geleden opgedronken en vers water hadden ze nog niet ontdekt. Hoe kon ze hier in hemelsnaam aan vocht komen? Ze piekerde zich suf. Hier was alleen maar zand, rots en hier en daar een verdwaalde cactus. Cactus, dat woord zwierf even rond in haar onderbewustzijn. Met een bijna hoorbare klik dook Manuel op in haar gedachten en wat die had verteld over een schijfje cactus in het water. Over een verdwaalde koning die zich in leven had weten te houden door van een bepaalde cactus te eten. Hoe noemde Manuel dat ding ook weer? Iets met oot, lood? Peyote, wist ze ineens. En ze herinnerde zich de foto ervan die Manuel hen had laten zien. Zou dat Jason's redding kunnen wezen? Eigenlijk was het een drug, een verdovend middel. Nou ja, een eventuele geestverruimende werking moest hij dan maar op de koop toenemen. Ze legde zijn hand voorzichtig naast hem neer op de grond en zette de laptop uit, want het licht zou straks wel eens hard nodig kunnen zijn. Het schijnsel doofde en de duisternis viel weer over haar heen. Geduldig bleef ze zitten tot haar ogen weer aan het donker gewend waren en toen ze de omtrekken van haar omgeving weer kon zien, stond ze op. Voorzichtig liep ze terug naar het buitenlicht, vast besloten de cactus te vinden die Jason zou moeten redden. Shirley keek naar de veldfles die nu voor de helft was gevuld met cactussap. Ze twijfelde, deed ze hier wel goed aan? Haar handen deden pijn en uit een paar schrammen kwam nog wat bloed. Het was moeilijk geweest om de juiste cactus te vinden en nog moeilijker om het sap ervan te oogsten. Ze had geen enkele vorm van gereedschap om een stuk van zo'n plant af te snijden en de doornen vormden een bijna ondoordringbare barrière. Ze had haar shirt uitgetrokken om zich enigszins te beschermen tegen de harde naalden en uiteindelijk had ze het kledingstuk om een van de zijtakken gewikkeld en zo geprobeerd om die los te wrikken. Het hemdje had nauwelijks bescherming geboden, was zelfs volkomen aan flarden gegaan en daarna hadden de doorns een geslaagde aanval uitgevoerd op haar handen en armen. Ondanks de pijn was ze net zo lang blijven trekken tot de zijtak losscheurde van de stam. Na een schorre juichkreet had ze de resten van het shirt als draagtas gebruikt en zo het stuk cactus naar de grot vervoerd. Met het textiel er nog omheen gewikkeld had ze het met een steen als vijzel op een tweede platte steen tot pulp geslagen, het shirt gebruikend als zeef. Zo had ze al het vocht eruit weten te persen en het via een kerf in de platte steen weten op te vangen in de veldfles. Ze had nu vocht dat ze Jason kon toedienen. Alleen zou het hem geen kwaad doen? Had ze zich niet vergist en was dit wel de goede cactus? Was deze niet giftig? Jason maakte, zonder het zelf te weten, een eind aan haar twijfel. Hij begon te ijlen en brabbelde iets onverstaanbaars. Shirley besloot om hem het sap langzaam en voorzichtig tussen de lippen te druppelen, totdat er nog één flinke slok over zou zijn. Die laatste slok zou ze zelf nemen. In het beste geval zou het haar dorst tijdelijk iets verminderen en in het ergste geval zou ze het niet overleven, net als Jason. Met één hand hield ze zijn hoofd vast, terwijl ze met de andere een klein straaltje vocht tussen zijn lippen goot. Met voldoening zag ze hoe hij dat wegslikte, zonder bewustzijn, helemaal automatisch. Teder legde ze zijn hoofd neer en bracht de fles naar haar lippen. Even aarzelde ze nog en dronk vervolgens de fles leeg tot op de bodem.
Het sap had een onprettige smaak, een beetje zuur, maar vooral ook zeepachtig. Ze pakte het steentje dat Jay haar eerder had gegeven en begon erop te sabbelen, zodat het speeksel de vieze nasmaak zou verdrijven. Maar veel speeksel kwam er niet meer. Ze hoopte dat er ook nog wat speeksel van Jay aan had gezeten. Het duurde geruime tijd voordat ze het zeepige gevoel echt kwijt was. Ze keek bezorgd naar Jay. Zou die wat gemerkt hebben van die smaak? Zijn ademhaling leek minder snel te gaan. Was dat nou werkelijk zo, of verbeeldde ze het zich alleen maar? Wat er ook gebeurde, ze zou deze nacht niet slapen, maar over hem blijven waken. Ze leunde achterover tegen de rotswand en zuchtte. Ze voelde zich licht in haar hoofd en ze dacht terug aan het begin van dit krankzinnige avontuur. Aan de redacteur op haar krant waarmee het allemaal begonnen was, aan professor Curtis, aan Melanie, aan... Haar denken verwaterde en haar hoofd leek rond te tollen. Ze voelde een vage misselijkheid en even vroeg ze zich af of ze misschien toch verkeerd had gehandeld. En toen, in de traag wentelende mistbank van hele en halve gedachten flarden, gaf ze haar verzet op en berustte ze. De laatste rafel van haar zelfbesef was dat ze altijd samen zou blijven met Jay. Toen werd het zwart voor haar ogen en haar bewustzijn loste op.